Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom in onze catechese over Bijbelse vrouwen in het Oude Testament. We zijn aangekomen bij een moeder van Israël. Eén die leefde in de tijd 1100 voor Christus. En we vinden alles over haar in het boek van de Rechters. De vrouw is met name Deborah. In het Antwerp zou ze Deborah zeggen. Zoals u wil. Deborah, Deborah. Zij was een profetes in de tijd dat het Hebreeuwse volk bezig was het land Kanaan te veroveren. Op dat moment woonde daar het volk van de Kanaanieten. De Hebreeën hadden 40 jaar door de woestijn gezwalkt met de belofte dat aan de overkant van de Jordaan het beloofde land op hen lag te wachten. Het volk werd in die tijd bestuurd door rechters. Zij spraken recht op centrale plaatsen die al in hun handen waren gevallen. Deborah was de enige vrouw onder hen en zij was de vierde rechter van Israël. Zij hield zitting ergens tussen Rama en Bethel. En haar plaats is de zogenaamde Deborah-palm. Rechters 4, vers 5. De naam Deborah betekent met Gods dabar vertrouwd. En dat beoogt misschien een beetje uitleg. Dabar betekent in het Hebreeuws zowel spreken als doen. Het is één woord voor twee concrete akten, zal ik zeggen. Spreken en handelen in elkaar. En wat gesproken wordt, wordt ook gedaan. En wat gedaan wordt, werd ook gezegd. Dat is dabar. En Deborah betekent deze naam. Zij voegt bij de daad het woord. In het Hebreeuws betekent het ook honingbij, de ijverige. Onder de figuren waarover het boek Rechters op die manier spreekt, Deborah, staat naast haar ook een mannelijke collega, Barak. En samen vormen ze de motor van het verzet tegen de vijand die het noorden van het land onveilig maakt. Jabin van Hazor en zijn gevreesde generaal Sisera. Het zal een strijd worden waarin een andere vrouw, Jael, de hoofdrol speelt. Iets over de organisatie van het verzet. Want in feite horen Deborah en de vrouw Jael samen. In het oude overwinningslied worden ze allebei bezongen. De bedoeling is echter niet alleen om even sterk als een man of zelfs helemaal als een man te worden. Make me strong, keep me weak, zo luidt het in een lied van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Nee, aan deze dubbele zoektocht naar een eigen identiteit heeft Deborah de stoot gegeven. En Jael heeft hem vervormd en ontmenselijkt. De Israëlieten deden kwaad in de ogen van de Heer en werden overgeleverd aan Jabin, de koning van Hazor. Het is een verdrukking met ijzeren hand, want Jabin beschikt over een verpletterende legermacht. In die moeilijke tijd woont meer in het zuiden van het land, in het gebergte Ephraim, een belangrijke vrouw. Haar naam is Deborah. Onder een palmboom die haar naam draagt, houdt ze zitting om recht te spreken. En ze is ook profetes en wordt geraadpleegd om in belangrijke aangelegenheden het woord van God te kennen. Deze wijze vrouw zal Israël bevrijden van het juk van de verdrukten. Zij stuurt Barak naar het noorden om daar de leiding op zich te nemen van de bedreigde stammen Zebulon en Naphtali, en om tegen de generaal van Jabin, Sisera, in de aanval te gaan. Deborah zelf heeft het strategisch plan uitgewerkt voor de krijgsverrichtingen die zich zullen afspelen rond de berg Tabor. Op verzoek van Barak neemt ze trouwens zelf actief deel aan deze campagne. Deborah is een wijze vrouw. Vanaf het begin waarschuwt ze de andere rechter Barak, haar collega, tegen overmoed. Want in de oorlog tegen Sisera zijn we maar een instrument in de hand van God. Omwille van de roem moet hij niet aan zijn opdracht beginnen, want de overwinning zal het werk zijn van God en niet van menselijke inspanningen. Later zal blijken dat Sisera niet ten onder gaat door de sterke Barak, maar door een zwakke vrouw, Jael. En zij speelt in deze fase van het verhaal nog geen actieve rol. Er wordt enkel gezegd dat haar man Geber in de buurt van het strijdtoneel zijn tenten heeft opgeslagen. Op het gepaste ogenblik zal zij dus ter plaatse zijn. Zijn wij dus hier over een heilige oorlog bezig, of hoe moeten we dit nu zien? Wel, niet alleen macht en list vormen de basis van het gezag van Deborah. Voor zij de veldslag tegen Sisera organiseert, was ze overigens als enige vrouw rechter. Na de inname van het land was de rechtspraak in handen van de oudsten, die zitting hielden onder de poort, die raad gaven, die geschillen oplosten en twisten beslechten en beslissingen namen over het sociale leven. En zo hield ook Deborah zitting onder een palm tussen Rama en Bethel. In dit gebied van Centraal-Palestina groeiden er eigenlijk vrijwel geen palmbomen. De palmboom van Deborah, die aan de rand van het bergland van Ephraim oprees, was een zeldzaam exemplaar. De palmboom heeft al sinds de tijd van het aardsparadijs een symbolische betekenis. Hij is de levensboom, altijd groen, symbool van het eeuwige leven, een teken van overwinning en hoop. Er is nog een ander onvervalst Joods begrip op Deborah van toepassing. Zij is profetes. Zij is een roepstem die Gods wil in bepaalde situaties herkent en onderkent. De gaven van rechtspraak, profetie en leiding bezat Deborah. Een van de sterkste vrouwenfiguren uit de geschiedenis van Israël. Deborah was getrouwd met een zekere Lapidot. De profetes Deborah, een vrouw die dus de leiding had in Israël, dat lezen we in feite niet dikwijls in de Bijbel. Meestal zijn het mannen die een dergelijke functie bekleden. Ze sprak recht, nam beslissingen en geeft aan een man Barak een boodschap door van God. Maar Barak heeft geen heldenbloed, hij is een bangerik. Hij moet een strijden trekken, maar Barak zegt dat hij alleen wil gaan als Deborah met hem meegaat. Deborah waarschuwt hem nog wel, dan zult gij geen eer halen aan deze veldtocht. Dat begrijpt gij toch wel. Misschien kunt ge denken, amai, Deborah heeft het voor het zeggen. Die draagt de broek. Oorlog voeren was immers vooral iets van de mannen, zeker in die tijd. Dus het is een vooraanstaande vrouw, deze profetes Deborah. Verderop in deze geschiedenis lezen wij ook nog dat de vijand Sisera, om wie deze veldtocht georganiseerd werd, ook nog eens gedood wordt door die andere vrouw Jael. Het relaas van de strijd zit vol uitdrukkingen en elementen die we ook in andere Bijbelse oorlogsverhalen vinden. Het verhaal van Exodus 14 over de doortocht van de Rietzee is er een typisch voorbeeld van. Deborah moedigt de strijders aan met de uitroep: trekt de Heer niet zelf voor u uit? Het vijandige leger wordt daardoor met paniek geslagen en volledig vernietigd tot de laatste man. Exodus 14. De strijd tussen de legers van Sisera en Barak wordt hier beschreven in termen van een zekere heilige oorlog. Een oorlog waarin de Heer legeraanvoerder is. Dat in dergelijke verhalen een voor onze ogen nogal vrede God naar voren komt, moet ons niet afschrikken. Deze verhalen willen alleen maar de diepe overtuiging uitdrukken dat God in de geschiedenis steeds de zijde van Israël kiest en dat geen enkele macht, geen enkele vijand daartegen opgewassen is, hoe groot die ook mag zijn. Daarbij kunnen we niet verwachten dat in verhalen, die nu 3000 jaar oud zijn, de morele normen gelden van onze tijd.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Psalm 121, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van God de Heer. Een toepasselijke psalm die hoort op het strijdtoneel van Deborah, die de strijd aanbindt met Sisera. We zijn bezig, beste luisteraars, met de catechese over Deborah, de moedige rechter en profetes uit het Oude Testament, ongeveer 1100 voor Christus leefde zij. We gaan verder naar het strijdtoneel en hoe Sisera verslagen wordt door de heldin Jael. Na zijn nederlaag is Sisera gevlucht naar de tent van Geber, de man van Jael en de vriend van Jabin. Hij hoopt er een veilig onderkomen te vinden. Maar dit is de kans voor Jael om de zaak van de Heer te dienen. Onder het mom van gastvrijheid, bezegeld door aangeboden drank, laat ze de uitgeputte generaal Sisera in haar tent rusten. Maar als hij is ingeslapen, vermoordt ze hem door met een hamer een tentpint door zijn slaap te drijven. Deze gruwelijke schending van de voor nomaden heilige wet van de gastvrijheid wordt hier een beetje in het boek van de rechters als een heldendaad voorgesteld. Met trots toont Jael aan Barak het lijk van de vermoorde legergeneraal. Maar in de hiërarchie van de waarden staat de zaak van God op de eerste plaats, die de legergeneraal niet diende. Voor koning Jabin is dit de genadeslag. De dagen van zijn macht zijn geteld, en dit dankzij Deborah en Jael, twee moedige vrouwen. Wanneer Deborah dit goede nieuws verneemt, heft zij haar lied aan. Je hebt nogal wat vrouwen die zingen in het Oude Testament. Miriam, na de doortocht door de Rietzee. Hanna, wanneer zij moeder wordt. En nu Deborah, haar lied. Ik lees het u voor, uit het boek van de rechters, hoofdstuk 5. Toen zong Deborah en de bange Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Als het volk van Israël de haren losmaakt en zich meldt om te strijden, prijst dan de Heer. Koningen, luistert nu, vorsten hoort. Voor God wil ik zingen, ik, en slaan op de snaren voor Israëls God. De Heer, toen gij weg zijt getrokken uit Seir, heen zijt gegaan uit de vlakte van Edom, dreunde de aarde, stroomde uit de hemelen, stroomde uit de wolken het water. Toen beefden de bergen voor God, die komt van de Sinaï, voor de Heer, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, lagen de wegen verlaten. Wie vroeger de brede straten namen, gaan nu kronkelende binnenpaden. Uitgestorven lagen de dorpen, uitgestorven in Israël, tot ik, Deborah, opstond als moeder in Israël. Zij hadden nieuwe goden gekozen. Geen brood was er toen in de steden, geen schild of geen lans meer te vinden bij de 40.000 van Israël. Mijn hart gaat uit naar hen die Israël leiden. Gij uit het volk die u meldt voor de strijd, prijs de Heer. Gij berijders van witte ezelinnen, op rijke shabrakken gezeten, gij die over de wegen gaat, blijft ervan spreken, luider dan die bij de drinkplaatsen zingen, wanneer zij de Heers weldaden loven. De werken van hem die in Israël heerst. Toen is het volk van de Heer naar de poorten gekomen. Sta op, Deborah, sta op, zing een lied. Vooruit, Barak, kom met uw gevangenen, zoon van Abinoam. Daar kwamen de andere dapperen aan, het volk van de Heer met zijn helden. De leiders uit Efraïm daalden af naar de vlakte. Uw broeder Benjamin voegde zich bij u. Ook de leiders van Makir kwamen en zij die de scepter dragen in Zebulon. De leiders van Issachar waren bij Deborah, Issachar trouw aan Barak ging achter hem aan de vlakte in. Onder de gelederen van Ruben was de verdeeldheid groot. Waarom bleef je achter de heining zitten bij de kudde, luisterend naar de fluiten? Onder de gelederen van Ruben was de verdeeldheid groot. Gilead kwam de Jordaan niet over en Dan had het druk met zijn schepen. Aser bleef aan de kust van de zee en ging niet weg van zijn havens. Zebulon echter waagde zijn leven en ook Naphtali, die op de hoogvlakte woont. De koningen kwamen en streden, de koningen van Kanaan streden, bij Tanaak, bij het water van Megiddo, maar geen stukje zilver maakten zij buit. Hoog uit de hemel streden de sterren, streden zij tegen Sisera uit hun banen. De Kison sleurde hen mee, het geweld van de Kison spoelde hen weg. Verder moet ik onversaagd. De hoeven van de paarden hameren in galop. In galop gaan de hengsten. Vloek, Meros, zegt de engel van God. Sla met uw vloek zijn bewoners. Zij hebben geen hulp geboden aan de Heer God en aan zijn krijgers. Gezegend boven alle vrouwen, zei Jaël, de vrouw van Geber de Keniet. Boven alle vrouwen in de tenten, zei Jaël, gezegend. Hij vroeg haar water, zij gaf hem melk. Zij bracht hem room in een feestschaal. Haar linkerhand greep een tentpin, haar rechter een timmermanshamer. Zo sloeg zij Sisera, verbrijzelde zijn hoofd, zijn verpletterende slapen doorborend. Aan haar voeten kromp hij ineen, viel hij neer en bleef hij liggen. Aan haar voeten kromp hij ineen en hij viel neer. Waar hij ineens was gekrompen, daar viel hij neer, overweldigd. Uit het venster tuurt Sisera's moeder, klagend zit zij voor de tralies. Waarom komt zijn strijdwagen niet? Waar blijft het gedreun van zijn wagens? De wijste onder haar edelvrouwen geeft haar steeds weer ten antwoord. Zij hebben toch immers een buit bemachtigd en delen die nu. 1, 2 vrouwen voor elke soldaat. Kleurige stoffen zijn Sisera's buit, bonte stoffen zijn deel. 1, 2 geborduurde doeken voor de hals van zijn vrouw. Zo mogen te gronde gaan de Heer al uw vijanden, maar die u beminnen, mogen zij zijn als de kracht van de rijzende zon. Toen had het land 40 jaren rust. Beste luisteraars, het is een hele brok, dit lied van Deborah, die de overwinning bejubelt en bezingt tot in de kleinste details, welke stammen er meededen, welke niet. Ruben bijvoorbeeld met zijn verdeeldheid, Benjamin die zich wel bijvoegt, enzovoort. Een lied dat u misschien nog niet zo vaak in zijn geheel hebt gelezen, maar toch een pareltje van Israëls heilsgeschiedenis, om tot de verlossing te komen en bevrijd te worden van generaal Sisera, die het volk onderdrukte. Dit lied dat we net gehoord hebben, brengt een oudere poëtische versie van het verhaal dat al in Rechters 4 werd verteld. Het is gesteld in de eerste persoon en staat bekend onder de naam Lied van Deborah. Het behoort tot de oudste stukken die de Bijbel bevat en is wellicht ontstaan in de periode van de feiten zelf rond de 12e eeuw voor Christus. Deborah heft een lofzang aan voor God, die eens te meer zijn volk niet in de steek heeft gelaten. De strijd die Israël moet bevrijden van Sisera, in deze versie is geen sprake van Jabin, staat immers op het punt los te breken. Ook hier is God de aanvoerder, de krijgsheld die vanaf de Sinaï aandrukt om zijn volk te hulp te snellen. Dit optreden van God gaat gepaard met natuurfenomenen die typisch zijn voor elke godsopenbaring, aardbevingen en onweersbuien. In de dagen van de verdrukking door Sisera was het land onveilig, de nood was groot. En dan wordt zij, Deborah, geroepen om Israël te redden. zij, Deborah, een moeder in Israël. Ze zal zich bij gevolg met hart en ziel inzetten voor het lot van de mensen die aan haar worden toevertrouwd. En God zal haar daarbij niet in de steek laten, want zij is een instrument in zijn hand. De komende strijd past in de lange rij van heilsdaden waarvoor Israël God dank en lof verschuldigd is. Aan de nood zal nu een einde komen, want zij die Israël komt redden is opgestaan. Ook in dit oude gedicht vergezelt Deborah de strijders naar het slagveld. Psalm 150, een lofzang op het heilswerk dat God verricht met het volk. En we zitten nu midden in de oorlog tussen Sisera en het volk Gods, met God als strijder en Deborah en Barak en Jael als uitvoerders. In de strijd van God tegen deze Sisera, deze generaal, wordt solidariteit verwacht van heel Israël. En in het lied van Deborah hoorden we dat de stammen zich niet allemaal onvoorwaardelijk hebben ingezet. De stammen die daarentegen afzijdig bleven en zich aan de strijd onttrokken hebben, zijn in hun plicht schromelijk tekort gekomen. We leren dus uit deze beschouwing dat in deze vroege tijd Israël nog niet echt één was, nog niet de eenheid had van een natie van allen voor één, die als zodanig de vijand tegemoet treedt. Maar de sterren, de kosmos, staan wel aan de kant van God en zijn volk, want in deze strijd is neutraliteit onmogelijk. Wie afzijdig blijft, wordt vervloekt. Maar wie niet vervloekt wordt, maar gezegend is, is Jael, de vrouw die op een wreedaardige manier een tentpin door het hoofd van de generaal in haar eigen tent doorboort. Toch wordt zij als heldin genoemd en geroemd. In het lied hoorden we: gij zijt gezegend onder de vrouwen. De ondergang van Sisera komt ook uit de verf door een zekere grimmige ironie, waarmee verteld wordt hoe de moeder van Sisera tevergeefs wacht op de terugkeer van haar zoon, terwijl ze met haar hofdames fantaseert hoe rijk zijn oorlogsbuit wel zal zijn. Is Sisera gevlucht en roemloos ten onder gegaan door de hand van Jael. Het militaire ideaal en Sisera's dood zijn wel volkomen aan elkaar tegengesteld. We staan een beetje huiveringwekkend tegenover een zwart-wit voorstelling van de feiten en ook van het leedvermaak over de ondergang van de vijand. Maar de pointe van het verhaal, het is de Bijbel, ligt echter in het enorme godsvertrouwen dat eruit spreekt. De zaak van Israël is de zaak van de Heer God, en wie niet voor God is, is tegen hem. Heeft men echter voor God gekozen, dan moet men niets vrezen, zelfs niet als men een zwakke vrouw is als Jael. In dat licht kunnen we ons dan wellicht ook verzoenen met het lied van Deborah. Zoals het eindigt, zo mogen ze te gronde gaan, Heer God, al uw vijanden, maar die u beminnen, mogen zij zijn als de kracht van de rijzende zon. Beste luisteraars, hoe kunnen wij dit nu samenvatten? En vooral Deborah als voorvrouw in dit verhaal. Zij was een rechter, zij was een profetes. Maar in dit verhaal zien we in feite alweer het verhaal van alle tijden van Israël. Een soort vastgelegd model. Israël wordt ontrouw aan God. Het krijgt ten gevolge daarvan onrecht en verdrukking te verduren. Maar Israël komt nu tot inkeer en roept God aan als hulp tegen de vijanden die haar willen overmeesteren. En God ontfermt zich opnieuw over zijn volk. Hij stuurt een redder, in dit geval een redster, Deborah, die in staat is de leiding op te nemen. Ook in deze crisissituaties roept God vrouwen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid op en plaatsen niet zichzelf in het centrum van de belangstelling, maar ze stellen zich in dienst van het volk en van God zelf. Al in de 12e eeuw voor Christus krijgen en nemen vrouwen zware en delicate taken op zich, die heel wat doorzicht en behoedzaamheid eisen, zoals rechter zijn, profetes, bevrijdster en moeder van Israël, zoals Deborah was. Het bewijst dat ze daarin heel goed was en veel talent aan de dag heeft gelegd. Deborah wil haar taak niet opnemen in concurrentie met de mannen, wel in samenwerking met hen. Zij daagt op haar beurt een zwakke figuur Barak uit, moedigt hem aan, gaat met hem op stap, want hij durft niet alleen. Zo toont Deborah zich een grote leidster met inzicht en diplomatie. Ze stort zich niet in een onberedeneerd avontuur, maar volgt een strategisch plan. Eerst de andere staatjes oproepen, stammen, oproepen tot solidariteit en daarna pas op uitkijk staan en het juiste moment afwachten. En dan samen toeslaan. Overal en altijd voelt zij zich een instrument in de handen van de Heer. Het gaat in de eerste plaats om de toekomst van haar volk. Die toekomst ligt in de handen van God. En daar mogen wij dankbaar om zijn. Het is heel goed om dankbaar te zijn en om alles van God te verwachten, ook in crisismomenten, ook in prangende situaties, wereldwijd of in ons eigen leven. Spreuken, hoofdstuk 31, vers 10. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen en Deborah, de rechter, de profetes, is zo'n sterke vrouw.